Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 97ste psalm, het eerste en het derde vers. 97 vers 1, God heerst als opperheer, en vers 3, het gebergte smelt als was. De schriftlezing vanavond is uit het boek van de profeet Amos en daarvan het vierde hoofdstuk, Amos 4. Na de schriftlezing zingen we het derde vers van Psalm 147, zeer groot is onze Heer vol krachten, 147 vers 3, na de schriftlezing Amos 4. Hoort dit woord, gij koeien van Bazan, gij die op de berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert, Gij die tot hun heren zegt, brengt aan opdat wij drinken. De Heere Heere heeft gezworen bij zijn heiligheid, dat er ziet dagen over u zullen komen, dat men u zal optrekken met haken en uw nakomelingen met visangels. En gij zult door de bressen uitgaan en ieder voor zich heen, en gij zult hetgeen in het paleis gebracht is wegwerpen, spreekt de Heere. Komt te Bethel en overtreedt te Gilgal. Maakt het overtreden veel en brengt uw offers des morgens uw tienden om de 3 dagen. En rookt van het gedecemde een lofoffer en roept vrijwillige offers uit. Doet het horen, want alzo hebt gij het gaarne, gij kinderen Israëls, spreekt de Heere, Heere. Daarom heb ik jullie dan ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden en gebrek van brood in al uw plaatsen. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Daartoe heb ik ook de regen van u geweerd, als er nog 3 maanden waren tot de oogst. En heb doen regenen over de ene stad, maar over de andere stad niet doen regenen. Het ene stuk lands werd beregend, maar het andere stuk lands, waar het niet op regende, verdorde. En 2, 3 steden togen om tot 1 stad, opdat ze water mochten drinken, maar werden niet verzadigd. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb jullie geslagen met brandkoren en met honingdauw. De veelheid uw hoven en uw wijngaarden en uw vijgenbomen en uw olijfbomen at de rups op. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb de pestilentie onder jullie gezonden naar de wijze van Egypte. En ik heb uw jongelingen door het zwaard gedood en uw paarden gevankelijk laten wegvoeren. En ik heb de stank van uw heerlegers zelfs in uw neus doen opgaan. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Ik heb sommigen onder u lieden omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. U die waart als een vuurbrand dat uit de brand gered is. Nochtans hebt gij u niet bekeerd tot mij, spreekt de Heere. Daarom zal ik u al zo doen, o Israël. Omdat ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Want zie, die de bergen formeert en de wind schept en de mens bekend maakt wat zijn gedachten zij, die de dageraad duisternis maakt en op de hoogten der aarde treedt, Heere, God der Heerscharen, is zijn naam. Gemeente, het woord Gods voor de prediking van vanavond vinden we in het gelezen Amos 4 en daarvan de versen 12 en 13. Het 12e en het 13e vers uit dit hoofdstuk. Daarom zal ik u al zo doen, o Israël. Omdat ik u dan dit doen zal, zo schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Want zie, die de bergen formeert en de wind schept en de mens bekend maakt wat zijn gedachten zijn, die de dageraad duisternis maakt en op de hoogten der aarde treedt, Heere, God der heerscharen is zijn naam. Laten wij eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, wij willen eerst nog weer tot u komen in gebed. U die ons samenbrengt ook op deze dankdagavond. En die ons de gelegenheid schenkt om het woord der prediking te beluisteren. Heere, gij hebt ons in uw woord een onfeilbaar getuigenis gegeven, een woord dat niet liegen kan. Een woord waarmee wij ook niet bedrogen uit zullen komen als we daar ons hart op zetten en daarop leren vertrouwen. Een woord dat niet een boodschap is waarmee wij bedrogen uitkomen, omdat het het woord van u is, Heere, de God die niet liegen kan. Nu snijdt dat woord diep in ons vlees. Dat woord laat van ons ook niets over. Dat woord legt ons zondige mensen allemaal onder het oordeel. En er is er niet één die daaraan ontkomt, want we hebben allemaal gezondigd. En we derven allemaal de heerlijkheid Gods. En we staan allemaal schuldig tegenover u, de hoogste majesteit. En vandaar dat we allemaal veroordeeld worden, want gij hebt het zonder uitzondering van elke zondaar gezegd. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En ook op de dankdag behoren we dat te beseffen en dat te verstaan. Hoe zullen we anders ooit echt danken kunnen? Als we onze nood en ellendigheid niet recht en grondig kennen, kunnen we niet bidden, maar zullen we nog minder kunnen danken. Danken leren we toch pas, Heere, althans danken op een u welbehagelijke manier, als wij ook verstaan dat wij door onze zonden alles verbeurd hebben en dat we geen enkel bewijs van uw gunst en goedheid verdiend hebben. Alles in het rijk der natuur, alles in het rijk der genade ligt verzondigd. En het is onze bede, Heere, dat u ons dat recht wil doen beseffen. Opdat het ons nog te meer een wonder mag zijn dat we nog niet vernield zijn. Dat we nog mogen verkeren in het heden der genade en dat we nog mogen delen in de gaven die gij ons verleent. En dat we ook nog in die gaven mogen delen, Heere, van uw woord en de prediking daarvan, want nu wijst u ons de weg uit onze ellende. En u bespreekt u van uw genade, geopenbaard in de Heere Jezus Christus. En u doet u het ons horen in uw woord, de ganse heilige schrift, dat gij gedachten des vredes gedacht hebt over zondaren, over schuldigen die het bij u verdorven hebben. En u hebt u een middelaar gegeven en u hebt u een zaligmaker geschonken en uit zijn volheid mogen we nu ontvangen in het dagelijkse leven, in het rijk der natuur en uit zijn volheid wilt gij ook schenken alles wat onze ziel behoeft, vergeving, redding, eeuwige zaligheid. Heere, wij bidden van u dat gij ons vandaag door uw Heilige Geest zo bearbeiden wilt, dat wij verstaan mogen wat tot onze vrede dient en wat ook noodzakelijk is om op de rechte wijze en op een u welbehagelijke wijze straks voor uw heilig aangezicht te komen in dankgebed. Heilig dan uw woord aan onze harten, zoals we dat woord vanavond vinden bij een van uw oude knechten, een profeet uit een ver verleden. Een woord dat toen zijn actualiteit had en dat toen gezag had en dat toen bekering beoogde en dat toen van God kwam, maar dat van zijn actualiteit nog niets verloren heeft en van het gezag dat het toen had nog niets kwijt is. Een woord dat ook nu nodig is, een woord dat ook nu van u komt. Een woord waaronder wij ook moeten leren buigen en naar moeten leren handelen. Om zo ook waarlijk gezegend te worden. Heren, wij bidden u dat gij ons allen gedenken wilt en dat u ons aandacht wilt geven opdat we luisteren mogen. Maar bovenal ook een hart dat naar u vraagt, dat naar u uitgaat. Een hart dat op u de Heere gericht is. Een hart dat ook waarlijk begeert om u de Heere te erkennen. Als de Heere, de God der Heerscharen. Want dat is uw naam. Zegen ons om Jezus wil. Amen. We zingen 147 het vijfde en het zesde vers. God wil al het vee steeds spijzen, laven en de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Thank you. De Heere is niet tevreden met het offer dat zijn volk Israël brengt. In de dagen van de profeet Amos, die door de Heere gezonden wordt om te profeteren tegen het rijk van de 10 stammen, het noordelijke rijk dus. En in die dagen was het volk niet ongodsdienstig. Integendeel, ze hadden nogal wat godsdienst. En ze deden hun best, zo zou je het kunnen zeggen, om de Heere te behagen. Ze hadden hun heiligdommen. En je kon niet zeggen dat ze daar niet heen gingen, die heiligdommen stonden niet leeg. En die heiligdommen waren gebouwd op plaatsen waar nogal wat dierbare herinneringen aan waren ook. Bethel bijvoorbeeld. Nou, denk maar aan Jacob. Toen Jacob vluchtte en toen hij naar Padan Aram ging, kwam hij ook een keer in Bethel. En daar heeft hij immers die droom gedroomd en daar heeft de Heere hem zijn beloften gegeven. En daar heeft Jacob die plaats de naam Huis Gods gegeven, Bethel. Dit is niet dan een poort des hemels. Hij heeft daar de Heere mogen ontmoeten en daar heeft de Heere hem de belofte gegeven dat hij dat land waarop hij nu lag te slapen zou geven tot een erfelijke bezitting voor hem en voor zijn nageslacht. Een plaats met dierbare herinneringen, een plaats van Gods ontmoeting, een plaats waar de Heere zich geopenbaard heeft. Gilgal is ook zo'n plaats waar het volk herinneringen aan heeft. Niet waar, daar hebben ze gekampeerd toen ze nog maar amper het land Kanaan binnengetrokken waren. En toen zij de stad Jericho hadden mogen veroveren. De eerste plaats waar ze hun kamp konden opslaan was bij Gilgal aan de oever van de Jordaan. En daar had de Heere, zo staat er in Jozua 5, ook de smaad van de kinderen Israëls afgewenteld. Want daar bij Gilgal is immers de besnijdenis geschied van al diegenen onder Israël die in de tijd van de woestijnreizen niet besneden werden. En daar heeft de Heere zich weer in gunst tot zijn volk gewend. Wel nu, Gilgal is ook al zo'n plaats met dierbare herinneringen aan verleden daden en gunstbewijzen van God. Nu, daar gaat het volk van Israël in de dagen van Amos heen, naar Bethel en naar Gilgal. En wat gaan ze daar doen? Ze gaan daar hun offers brengen. Ze gaan daar de tienden brengen. Nou, is dat niet mooi? Is dat niet goed? Is dat niet te prijzen? God is er niet tevreden mee. En hij stuurt zijn knecht Amos erop af met een ernstige boodschap. En de profeet Amos steekt er de spot mee. Met wat ze daar doen in Bethel en in Gilgal. Kom te Bethel, zegt hij. En overtreed de Gilgal. Maar dat is toch wel beledigend, Amos, om een volk dat zo zijn godsdienstplichten vervult, om zo een volk dat zo ernstig ijvert om de Heere te dienen en de offers te brengen en de tienden te brengen, om te zeggen, kom te Bethel en overtreed de Gilgal, maakt het overtreden veel en brengt uw offers des morgens, uw tienden om de 3 dagen en rookt van het gedecemde een lofoffer en roept vrijwillige offers uit, doet het horen. Wat is die man sarcastisch, ironisch? Ja, hij heeft er zijn reden voor, want, en hij laat het weten, want zo hebt gij het gaarne, gij kinderen Israëls. Zo hebt gij het gaarne. Hij kan niet zeggen, zo heeft God het graag. Zij hebben het graag zo. En daarmee is tegelijk hun godsdienst getypeerd als eigenwillige godsdienst. Eigenwillige godsdienst. En daar heeft God geen behagen in. Waarom? Waarom was dat eigenwillige godsdienst? Wat was er dan mis? verschillende dingen. Om te beginnen, wie heeft ooit van hen geëist dat ze naar Bethel en naar Gilgal moeten gaan? Was Jeruzalem niet de plaats die de Heere verkoren had? Had hij daar zijn naam niet gevestigd? En was de opdracht niet om daar voor zijn aangezicht te verschijnen? En dat ze andere plaatsen uitkiezen, dat is hun eigenwilligheid. En meer niet. Dan, en dat is tweede waarom de Heere er geen behagen in heeft, er is ook een totaal verkeerde gezindheid bij het volk. Ze zijn met de vorm voldaan. Ze zijn met de buitenkant tevreden. En al hun godsdienstig gedoe gaat gepaard met het laten voortbestaan van allerlei onrecht en goddeloosheid te midden van het volk. Kijk maar in het eerste vers. Hoort dit woord, gij koeien van Bazan, gij die op de berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert. Dat kan er dan ook allemaal bij door. En ondertussen brengen ze hun offers en ondertussen brengen ze hun tienden. Daarom zegt de Heere door middel van zijn knecht Amos dat alles wat ze daar in Bethel en in Gilgal doen misschien wel de schijn heeft van vroomheid. Maar de Heere die er doorheen ziet, hij taxeert het als overtredingen. Zonde. Hun godsdienst deugt niet, hun ijver deugt niet, hun offers deugen niet, want er is geen bekering bij het volk. En dus kunnen ze God niet behagen. Laten we ons dat laten gezeggen, gemeente, want dat is vandaag de dag nog niets anders. Onze godsdienst en alles wat wij doen, hij heeft voor God geen enkele waarde als er geen bekering in ons leven is. Nou, en daar had de Heere nu al jarenlang aan gewerkt, aan de bekering van Israël. We hebben het gelezen. De Heere heeft dat volk bezocht met plagen. Hij heeft zijn oordelen gebracht. Ik heb u ook reinheid der tanden gegeven in al uw steden en gebrek van brood in al uw plaatsen. De Heere heeft tijden van honger gegeven. De Heere heeft tijden van droogte gegeven. Zo lezen we in het zevende vers. Ik heb ook de regen van u geweerd als er nog 3 maanden waren voor de oogst. Toen met andere woorden de regen toch wel hard nodig was. En toen het gewas op het veld als er regen ging ontbreken, inderdaad zou gaan verdorren. En de Heere deed dat niet volkomen, de regen inhouden. Hij liet het hier wel en daar niet regenen, om daarmee te bewijzen dat hij als de God ook van de natuur, en de God die zijn hand heeft in de natuur, zelf beslist wanneer en waar hij regen geeft en wanneer en waar hij regen onthoudt. Maar opnieuw was er op die manier een oordeel over het volk. En toen heeft God ze ook nog geslagen met brandkoren en met honingdauw, met ziekten in het gewas dat op het land stond. En met ongedierte, waardoor nog weer veel van wat dan nog wel mocht rijpen, in die gebieden waar dan wel op tijd regen geweest is, veel van de olijfbomen en veel van de vijgenbomen en van de wijnstokken, door de rups is afgegeten. En bovendien heeft de Heere ook nog pest gezonden. En daar nog weer bovenop heeft de Heere oorlog gezonden, zodat jongelingen door het zwaard zijn gedood en paarden gevankelijk zijn weggevoerd en de lijken van de verslagen legers op het veld tot ontbinding zijn overgegaan, zodat de stank van die legers in de neus van de overlevenden is opgestegen. En daar nog weer bovenop heeft de Heere hier en daar omkeringen, aardbevingen gegeven. En waarom al die oordelen? Omdat er zoveel zonde was en zoveel onrecht en zoveel ongerechtigheid en zoveel verdorvenheid. En dat ze er nu nog zijn, dat de Heere nog geen einde gemaakt heeft, dat dwars door al die oordelen heen er nu toch nog een volk in Israël woont. Dat is omdat ze als het ware als een vuurbrand uit de brand gered zijn. Als een stuk hout dat aan alle kanten geblakerd is en zwart is en half vergaan in de vlammen van de oordelen. Zo is dat volk als het ware als een geblakerd stuk hout uit het vuur gehaald en als zodanig bestaat het nu nog voort. Het zijn de goede tierenheden des Heren nog geweest, dat ze niet helemaal vernield zijn. Maar hebben ze het nu verstaan? Dat het Gods hand was die dat allemaal deed gebeuren. Ach, er zijn er onder Israël geweest die er natuurlijke verklaringen voor gezocht en voor gevonden hebben. En er zijn van die profeten geweest die daar best een exegese voor hadden en die het volk op die manier ook een uitleg gegeven hebben. Natuurkundige verklaringen over het uitblijven van de regen. En biologische verklaringen over het ontstaan van zoveel rupsen op een bepaalde tijd, in een bepaald jaar. En militaire verklaringen, politieke verklaringen ten aanzien van die oorlog die ontstaan is en waardoor het leger van Israël verslagen is. En misschien nog weer ander soort verklaringen voor die omkeringen, voor die aardschokken die er geweest zijn, waar mensen bij omgekomen zijn. Allerlei verklaringen, maar God werd er uit weggeredeneerd. En daarom de Heere legt het nog eens een keer met alle nadruk voor de aandacht van deze mensen via de prediking van zijn knecht, dat hij het geweest is. Ik heb u reinheid ter tanden gegeven. Ik heb de regen van u geweerd. Ik heb u geslagen met brandkoren en honingdauw. Ik heb de pestilentie onder u gezonden. Ik heb sommigen onder u omgekeerd, gelijk God Sodom en Gomorra omkeerde. Zijn hand was daarin, in al de gerichten die plaatsgrepen. Hij deed dat alles en verdient ook. Dat was rechtvaardig. En ze moesten zijn billijkheid en macht erkennen. Want ze waren ver afgeweken. Maar ze hebben die hand des Heren niet erkend. En daarom klinkt ook keer op keer, en u hebt dat bij het lezen van dit schriftgedeelte wel opgemerkt, daarom klinkt ook keer op keer dat toch wel zeer sombere refrein. Evenwel hebt gij u niet bekeerd tot mij. Alles wat zijn almacht wrocht, kon hen niet bewegen om God te vrezen. En zo in die onbekeerlijkheid gaan ze feest vieren en offers brengen en tiende brengen op een eigenwillige manier in Bethel en in Gilgal. Kunt u begrijpen dat God er geen behagen in heeft? Dus zo was de situatie in Israël in die dagen. Dat is niet best. Dat is een situatie waarin het op allerlei gebied moeilijk lag. Sociaal en economisch. Denk nog maar aan die rampen die zich daar voltrokken hebben. En aan de honger die gekomen is. En aan de droogte. Er was van alles aan de hand. Een volk in nood. Maar het ergste, een volk zonder de ware vreze Gods. Een volk dat voortgaat op de weg van het verderf en dat zich niet door het woord van God en door de hand des Heren in de dingen om hen heen tot bekering laat brengen. Een volk dat nochtans gespaard is, zij het als een vuurhabrand uit de brand gerukt. Een volk dat er nog is, maar dat niet opmerkt dat al die dingen hen tot bekering zoeken te leiden. Intussen denken ze, maar wij dienen toch God. En wij brengen toch offers. En wat ontbreekt ons dan nog? Het zou een tekening van onze tijd kunnen zijn, gemeente. Zo ziet het er in de wereld ook uit. Honger. Misoogst. Droogte. Ziekten. Oorlog. Aardbevingen. Het meeste gaat aan onze deur voorbij. Het meeste trekt aan ons land voorbij. Maar het is er daarom nog wel in deze wereld. En wat onderscheidt ons dat het in ons land niet toeslaat? Wat onderscheidt ons van anderen? Wat beweegt de Heere om ons nog te sparen voor deze en dergelijke gerichten? Wat beweegt de Heere om ons nog zo onderscheiden te behandelen, zodat wij van alles en nog wat genoeg hebben en zodat het er vergeleken met een aantal jaren geleden ook nog weer wat beter uitziet op economisch gebied en dat soort dingen? Wat beweegt de Heere om zo nog met ons te handelen? Maar als het aan ons nog goed gaat en als wij geen gebrek hebben en als wij geen droogte kennen, zodat de droogte een ramp gaat worden voor onze economie, en als wij geen oorlog kennen en als op onze velden de lijken niet liggen te verteren van degenen die omgekomen zijn in de strijd, zodat de stank in onze neusgaten opkomt, moeten wij niet denken dat het nergens gebeurt? Die dingen zijn er toch in de wereld waarin wij leven? Sluiten we onze ogen daarvoor? Zullen we de hand des Heren er niet in moeten herkennen? Gods richtende hand die hier en daar zichtbaar is en die, en dat zou gans en al niet onrechtvaardig zijn, ook onder ons zijn gerichten zou kunnen zenden. En die ook met ons afrekening zou kunnen gaan houden, met ons land, met ons volk, dat ook onnoemelijk ver van de Heere is afgeweken. God heeft het recht om te toornen over hen die zijn geboden vertreden en zijn rechten miskennen. Maar wordt het opgemerkt dat de Heere gerichten oefent? In de wereld niet. En in de kerk dan? Dienen wij het niet te weten? Draagt het vrucht als u dit soort dingen ook in uw krant leest? Van rampen, van oorlogen, van geruchten van oorlogen, van hongersnoden, van aardbevingen. Zien we daar nog in? Horen we daar nog in? Herkennen we daar nog in wat de Heere Jezus gezegd heeft toen hij tot zijn discipelen sprak over de tekenen der tijden? Zien we daar de hand des Heren nog in? Horen we daar de voetstappen van de komende rechter in? En, laten we ons gezeggen, is er die hartelijke, die waarachtige bekering die noodzakelijk is? Of moet de Heren doortrekken met zijn gerichten? Wat is dan bekering? Niet wat men tegenwoordig nogal eens wil zeggen, een mentaliteitsverandering. Niet een verandering van de verkeerde structuren in deze wereld. Dat mag erbij horen, maar dat is niet het eerste en dat is zeker niet alles. Dat is nog maar oppervlakkig. Maar bekering is wat Amos hier in naam des Heren zegt. Bekering. En zo komt het iedere keer in dat sombere refrein terug. Bekering tot mij. Of nog letterlijker vertaald, evenwel hebt gij u niet tot bij mij bekeerd. Zoals je dat leest van die verloren zoon, nietwaar? Die tot bekering komt in de zin van mentaliteitsverandering als hij bij de varkens zit. Dan gaat hij anders denken, jawel. Over zichzelf en over wat hij gedaan heeft en over zijn vader. Laat hij anders overdenken. Maar u ziet in zijn leven dat het meer is dan alleen maar anders gaan denken. Hij gaat ook anders doen. En opstaande ging hij naar zijn vader. Nou, dat is bekering. Bekering is altijd, als het waarachtige bekering is, tot bij God. De weg die je afgelegd hebt toen je van de Heere wegging, toen je afzwierf, toen je afdoolde, die weg helemaal teruggaan tot bij God. Om daar als een verlorene, als een schuldige aan zijn voeten te buigen en daar schuld te erkennen. En vergeving te smeken. Dat ontbrak bij Israël. En als dat blijft ontbreken, daarom zal ik u al zo doen, o Israël. En dan zegt de profeet niet wat. Maar dit is een woord vol dreiging. Daarom zal ik u al zo doen. De dreiging blijft aanhouden, want de profeet vult niet in wat dat al zo is. Maar iedereen die er naar luistert, die hart kan beven bij zo'n aankondiging. En omdat ik u dan dit doen zal, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Houd er rekening mee dat God nog verder zal gaan. Houd er rekening mee dat hij de rechter der ganse aarde is. Houd er rekening mee dat een ieder geopenbaard zal worden voor zijn rechterstoel. Houd er rekening mee en bereid u erop voor. Schik u, o Israël, om die rechter tegemoet te moeten treden. En wie kan dan bestaan? Vooral als we beseffen wie hij is. En wie is het dan die we moeten ontmoeten? Wie is het dan voor wiens aangezicht we staan zullen? Het is die God die de bergen formeert. Die schepper is. Onbegrensd in macht en kracht. Het is die God die de wind schept en die ook daarin zijn scheppersalmacht toont en die het in het blazen, in het dreigen van de storm bewijst dat hij regeert en dat hij ook de onzichtbare krachten bestuurt. Hij laat die winden los, hij laat ze zijn gerichten uitvoeren op aarde. Hij is het ook die de mens bekend maakt wat zijn gedachte is. Die de mens doorgrondt. Die hem kent tot in het diepst van zijn hart. Die de harten doorzoekt en kent en die de nieren proeft. En die precies weet wat er in dat hart, in dat binnenste van elk van zijn schepselen woelt en werkt en leeft en huist. Niemand hoeft hem iets te vertellen van wat de gedachten, de binnenste gedachten van de mens zijn. Hij is ook die God die de dageraad duisternis maakt. Hij heeft een grens gesteld voor de dageraad, hij heeft een grens gemaakt voor de nacht. Maar hij is ook machtig om zijn eigen natuurwetten om te keren en dat wat als licht bedoeld is in duisternis te veranderen. Als hij zijn oordelen namelijk over de aarde doet gaan. En soms doet hij dat, de dageraad in duisternis veranderen. Keert God zijn eigen scheppingsorde om. Hij is het die op de hoogte der aarde treedt. Die de grote koning is, de almachtige gebieder. Die zoals de Bijbel elders zegt op de wolken rijdt. En die hoog boven alles verheven is. Hij is die God wiens naam is God der Heerscharen, de opperbevelhebber van al de machten en legerkrachten van de hemel. Al de engelen staan hem ten dienste en ze vormen zijn slagorde en hij deelt zijn hoog bevel aan die allen mee. Zo groot is hij. En het zijn maar een aantal dingen die de profeet noemt als hij een God beschrijft. De almachtige schepper. De almachtige onderhouder. De God die wij te erkennen hebben. De God wiens hand wij te onderkennen hebben. De God naar wiens voetstappen wij te luisteren hebben. Hij komt, zegt Amos. Hij komt. Schik u om hem tegemoet te gaan. Schik u om hem te ontmoeten, o Israël. En u zult niet voor hem kunnen wegkruipen zoals uw eerste voorvader Adam dacht. Toen hij zich verborg in de struiken van het paradijs. Hij roept u tevoorschijn. Deze rechter. Met zijn gebiedend woord. Met zijn almachtige stem. Waar zijt gij? Schik u. Om hem te ontmoeten. En kunt u dan voor hem bestaan? Kunt u dan voor hem staande houden? Met alles wat we gepresteerd hebben en met alles wat we bereikt hebben en met alles wat we zijn. Waar is die mens die de hemel bestormd heeft en die de diepte der aarde doorvorst heeft? Waar is die mens die ontdekkingen gedaan heeft waar vroegere generaties niet van gedroomd hebben? Waar is die mens als God de bergen doet roken, als God de vier winden van de vier hoeken der aarde doet losbreken, als God die de gedachte, de binnenste gedachte van de mens kent, de boeken gaat openen en gaat onthullen ook aan de mens zelf wat zijn binnenste gedachten waren? Waar is die mens met al zijn vernuft en met al zijn kennis en met al zijn grote mond en met al zijn dure woorden? Waar is die mens ook met al zijn godsdienst als God de dageraad in duisternis verandert en de zon verandert in duisternis en de maan gaat veranderen in bloed? Waar is de mens als God in Christus straks komt op de hoogten der aarde en als hij komt met de wolken des hemels, omgeven door zijn hemelse legerscharen? Dan is die mens nergens meer. Dan is het vernuft van die mens nergens meer. Dan is de techniek van die mens nergens meer. En dan is het uit met al zijn godslasteringen. En dan is het voorbij met al zijn vijandschap. En dan is het over met al zijn verzet tegen de hemel. Schik u. De laatste roep tot bekering die Amos in Israël laat klinken. De rechter staat voor de deur. Dat is een woord waarin het oordeel klinkt, waarin de donder rolt. Dat is een woord waarin, als het ware voor een laatste keer, God nog gelegenheid geeft aan zijn schuldig volk om tot bekering te komen. Ja, want dat zit erachter. Hij geeft ze nog een keer gelegenheid. Hij heeft 3, 4, 5 keer moeten zeggen: evenwel hebt gij u niet bekeerd tot mij. Hij is langmoedig geweest. Hij heeft gespaard, hoewel hij ook wraak gedaan heeft over hun zonden. Hoewel hij ze gestraft heeft, maar tegelijkertijd moet gezegd worden: naar hun zonden niet. Hij heeft ze niet vergolden naar wat ze waard waren. Ze zijn er nog, het is nog het heden der genade, het is nog de dag der zaligheid. Maar die dag is bijna voorbij. Want de Heere staat te komen om zijn laatste gerichten te voltrekken en dan zullen ze onherroepelijk in het oord van de ballingschap geworpen worden, nadat nog verschrikkelijke gerichten over het land en over het volk zijn gegaan. Maar nu nog, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. En wie is het dan, Amos, die we moeten gaan ontmoeten? En de profeet vertelt het, de machtige God, de grote koning, de God tegenover wie wij niet bestand zijn. Bij wie vergeleken wij slechts een druppel aan een emmer en een stofje aan een weegschaal zijn. En toch deze God, de God der Heerschaar, hij geeft u nogmaals gelegenheid om hem te voet te vallen. Nog is hij langmoedig over u. Nog is hij langmoedig over de wereld waarin we leven. Nog deed hij zijn zon opgaan. Nog heeft hij een seizoen lang zonneschijn en regen gegeven. Nog heeft hij oogst op het land doen rijpen. Nog heeft hij ons gespaard bij de vrede. Nog heeft hij gedragen, schoon zwaar getergd. Hij is langmoedig en genadig geweest. Hij heeft genadetijd gegeven, maar dat betekent niet dat hij de zonde die we bedreven hebben niet opgemerkt heeft. Dat betekent niet dat hij niet getoornd heeft tegen de ongerechtigheden die we in het openbaar en in het heimelijk bedreven hebben. Wij kunnen wel denken dat omdat het oordeel over de zonde niet haastig voltrokken wordt, ons hart vol boosheid kan blijven en wij voort kunnen gaan op de weg van onbekeerlijkheid. Wij kunnen wel denken dat we de tijd nog hebben en uit kunnen stellen. Wij kunnen wel denken dat het allemaal nog wel mee zal vallen. Maar ook als God zich een tijd lang ingehouden heeft en geen gerichten gebracht heeft. En ook als God datgene wat een paar jaar geleden gedreigd heeft te zullen doen, afgewend heeft en opnieuw in langmoedigheid nog op ons wilde neerzien en ons nog zijn gunsten wilde bewijzen, dan betekent dat niet dat de Heere een ledig aanschouwer is van al de zonden die er in uw en mijn leven zijn en in ons kerkelijk leven en in ons volksleven. Nee, God is geen ledig aanschouwer van al het kwaad dat bedreven is en van al de schendingen van zijn wet die gedaan zijn en van al de ongerechtigheid die hemelhoog ligt opgestapeld. Het is dat de maat van de ongerechtigheid nog niet vol is, want anders zou de rechter der ganse aarde die violen van zijn gramschap al hebben omgekeerd, ook over ons volk. Maar de Heere geeft ons die boodschap die kunnen wij in de wereld menigmaal niet eens meer laten klinken, maar die moet dan toch zeker ook binnen de gemeente des Heren klinken. De Heere geeft ons nog ruimte om naar hem te vragen. Hij geeft ons nog gelegenheid om tot bekering te komen. Kan dat dan nog? Zijn hand is nog uitgestrekt, ik bedoel zijn genadehand. Zijn hand is nog uitgestrekt, nodigend en lokkend, opdat mensen zich tot hem zouden wenden. U zegt, wat heeft dat allemaal met de dankdag te maken? Is dat nou een dankdag voor gewas en arbeid? Gemeente, hoe zou uw dankdag voor gewas en arbeid kunnen, durven houden? Hoe zouden wij op een dankdag voor gewas en arbeid de Heere wel behagelijk kunnen zijn, als de bekering ontbreekt? Dan heeft God van ons danken precies hetzelfde te zeggen als wat hij te zeggen had van dat danken en van die lofoffers en van die tienden van de Israëlieten in Bethel en in Gilgal. Dat heeft het met de dankdag te maken. Er is geen waarachtig dankdag als er geen waarachtige bekering des harten is. Als er geen waarachtig vragen naar de Heere is. Waarachtige dankdag, dat betekent dat we de weg van de verloren zoon en dan de weg terug moeten gaan, jong en oud. Waarachtige dankdag, dat betekent dat we de plaats van de verootmoediging zullen moeten innemen. Daar zoekt de Heere ons. Daar wil hij ons ontmoeten. Daar, waardoor zijn eigen werk, door het werk van de Heilige Geest, een mens een verbroken hart heeft en een verslagen geest. U zegt, maar dat lijkt veel meer op een biddag dan op een dankdag. Er is ook wezenlijk geen verschil tussen een bid en een dankdag. Wezenlijk is er geen verschil tussen. Bij de biddag en bij de dankdag zoekt God dat hart dat naar hem vraagt. Dat hart dat naar hem schrijdt. Dat hart dat biddend om zijn weldaden eigen onwaardigheid beleidt. En dat hart dat ziende op zijn weldaden en dankend voor zijn weldaden misschien nog dieper eigen onwaardigheid beleidt. En eigen afmakingen erkent. Heere, wat ben ik? En wat is mijn huis dat gons tot hiertoe gebracht hebt? Dat is dankdag. Zoals Jacob toen hij over de Jabok ging. Ik ben geringer dan al uw weldadigheden en trouw die gij mij bewezen hebt. Dat is dankdag. En Job, daarom verfoei ik mij in stof en as. Dat is ook dankdag. Daar waar God groot gemaakt wordt. En waar wordt God groot gemaakt? Ook als een mens, en daar waar een mens ook iets kent van de verbrokenheid, van de verbrijzeling, van het buigen in het stof. Waar wordt die vader groot gemaakt uit de gelijkenis? Als die zoon dat tot zijn vader zegt, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Daar wordt die vader groot gemaakt en zijn liefde groot gemaakt en zijn gunst groot gemaakt. Waar die jongen om te beginnen zo over zijn vader gaat denken. De ik verga van honger, maar de huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. Ja, zelfs de huurlingen mijns vaders. Zelfs degene die geen eens kinderen thuis zijn, ze hebben geen gebrek. Dat is mijn vader en zo zorgt hij en zo zegent hij en zo doet hij zijn hand open en zo verzadigt hij al wat er leeft naar zijn welbehagen. Nou, waar dat erkend wordt met schuldbesef en in verootmoediging des harten, daar wordt die vaders eer verhoogd en daar wordt de vaders naam geprezen. Wat het dan met dankdag te maken heeft, gemeente, dit, dat er zonder deze waarachtige bekering geen eens dankdag mogelijk is. En kan dat dan dankdag houden op deze manier? Kan dat dan je tot die God nog van harte bekeren? Er zijn twee dingen in de tekst, gemeente, die dat aangeven. Bij al de sombere dreigingen en bij al de oordeelswoorden en bij al de verpletterende, neerdrukkende last van dat woord van God zijn er in de woorden van Amos twee dingen waardoor als het ware een scheur in de donderwolken komt en waardoor het licht van Gods genade toch nog over dat schuldige volk heen stroomt. In vers 12 en in vers 13. Schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. En vers 13. Heere, God der heerscharen, is zijn naam. Maar dan is er een relatie, nietwaar? Uw God. En dat Heere, hoofdletters, u ziet het, dat wijst op de naam van de verbondsgod, die juist die relatie gezocht en gewild en bevestigd heeft. Dat is die God die zich in zijn genade, in zijn ontferming en daarbij in zijn trouw aan dat volk geopenbaard heeft. En laat ik dat dan nou maar niet langer oudtestamentisch uitleggen, want dan zou ik kunnen spreken over ik zal zijn die ik zijn zal met de woorden uit Exodus 3 toen God zich bij die naam aan Mozes bekend maakte. Maar laat ik met u naar het Nieuwe Testament mogen gaan. Want waar vindt die naam Yahweh zijn hoogste, zijn rijkste, zijn diepste openbaring? Daar waar God zichzelf presenteert in de Zoon van zijn liefde. In de Heere Jezus Christus. Daar waar God zijn hand uitstrekt naar een tegensprekend en afkerig volk. daar waar de Heere genade laat verkondigen aan zondaren en aan schuldigen, daar waar God zijn eigen zoon in de wereld zendt, opdat zijn zoon zou komen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Daar ligt de mogelijkheid om terug te keren, want hij bewerkt die terugkeer zelf. Hij geeft zijn zoon en de zoon verwerft de geest en die geest gaat in de harten van zondaren vol afkerigheid in om daar de bekering te werken, die bezinning, die terugkeer. Hij gaat door zijn genade zondaren bearbeiden. En zo, gemeente, ligt er, ik zei het al in dit woord van Amos, toch de genade openbaring. Daar is toch de deur opengelaten. En nee, die deur staat toch niet op een kier. Die deur zal dichtvallen. Dat oordeel zal afdoende zijn en volkomen zijn. Als nog weer, als nu ook nog, die genade Gods wordt geweigerd en als op zo'n grote zaligheid geen acht wordt geslagen. Dan zal de Heere tenslotte de laatste bewijzen van zijn gramschap moeten gaan openbaren, zo waarachtig als hij God is. Maar nog staat die deur open en nog worden zondaren genodigd om in de weg der bekering de Heere te voeten vallen. Nog is daar dat lieflijke evangelie dat ons wijst van op hem, die zondaars harten bearbeidt en die harten harder dan steen, verhard onder de zonde en in de dienst van de ongerechtigheid, kan verbrijzelen, kan breken en ze kan hernieuwen en herscheppen tot harten die woonplaatsen worden van de Heilige Geest. Nog is daar de barmhartigheid en de ontferming Gods. En de profeet mag het volk voorhouden, schik u om uw God te ontmoeten, Israël, denk aan die relatie. Denk aan dat verbond dat de Heere heeft willen schenken. Denk aan hem die zich geopenbaard heeft bij de naam van de onveranderlijke verbondsgod, de trouwe Jehovah, en bekeer u nog tot hem. In zijn naam ligt het evangelie geopenbaard. In zijn naam, in zijn deugden ligt verklaard dat de Heere nog met u te doen wil hebben. En dat hij u nog tot zijn kind en erfgenaam wil aannemen. Tot die God mocht ge nog komen. Tot die God van wie een andere profeet mocht verkondigen. Hij vergeeft. Menigvuldiglijk. Hij stuurt geen bidder weg. Hij stuurt geen boetvaardige terug. Hij laat ze niet onder het oordeel verzinken, die met hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Hij heeft een welgevallen aan hem die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Zo maakt God zich ook in onze tijd nog bekend als die God die zondaren zoekt en die belooft dat hij ze zalig wil maken. Alle die zich tot hem wenden, met hoeveel schuld en ongerechtigheid er dan ook is, hoeveel van zijn weldaden ze verzondigd hebben, hoeveel van zijn gaven ook op stoffelijk gebied ze in de afgelopen seizoenen hebben verkwanseld en vertreden, hoeveel reden ze de Heer ook gegeven hebben om gans anders met hen te handelen. Hij wil zulken nochtans in genade aannemen. En zo openbaart hij zich als een ontfermer. En als zulken die in de weg der bekering zich tot hem gewend hebben, zulken die weten wat het is omdat hij het hen geleerd heeft, omdat hun zijn geest het hen geschonken heeft, wat het is een verbroken hart en een verslagen geest te hebben, als zulken die het geleerd hebben nederig naar hem te vragen, als zulken die het geleerd hebben dat het Genade alleen was die hen opzocht. Genade alleen die hen trok. Genade alleen die hen anders maakte. Genade alleen die hen afkerig maakte van de zonde en die hen naar God deed vragen. Als zulken die op hem hebben leren betrouwen. En die zo met een verbroken hart en een verslagen geest leerden bidden. Leerden danken. Als zulken straks, misschien met bevend hart, misschien met een verschrikt gemoed, hun rechter moeten gaan ontmoeten, dan zal het hen voor eeuwig meevallen. Want dan zal hij in het gericht hen niet opnieuw onder het oordeel brengen, want een ander is voor hen in het oordeel geweest. Die dierbare zaligmaker. Die zijn leven heeft gegeven, die zich tot in de dood heeft vernederd, die hun voedsel heeft gekocht met zijn armoede, met zijn honger, met zijn dorst, die zijn voedsel, hun voedsel heeft gekocht, die hun kleding heeft gekocht met zijn naaktheid, die hun gezondheid heeft gekocht met zijn krankheid, die hun levenstijd heeft gekocht met zijn zielsoffer, maar die nog veel meer heeft gekocht, de vergeving van hun zonden, die gekocht heeft voor hen die genade, waardoor ze een verbroken hart ontvingen, en waardoor ze een verslagen geest ontvingen, die de geest duur voor hen verworven heeft, opdat die geest hen zou wederbaren en bekeren en geloof zou schenken en vernieuwen. Kortom, die hun ganse zaligheid, hun eeuwige redding gekocht heeft. Wel nu, hij is voor hen in het gericht geweest. Hij is in het gericht omgekomen. Hij heeft die God, die rechter der ganse aarde moeten ontmoeten. En hij had geen bedekking in dat gericht toen God met hem kwam afrekenen. Toen hij zich moest schikken om God te ontmoeten, toen was God geen vader meer voor hem, maar een rechter die alleen maar vonnis kon vellen en uitvoeren. Want nu om zijn lijden, om zijn sterven, zal er straks in dat gericht een volk zijn dat vrijgesproken wordt. Vrijgesproken, al hebben ze het nog zo verdorven. Maar ze leerden erover wenen. Ze leerden zich door genade daarvan bekeren. Ze leerden het beleiden. Ze leerden vergeving zoeken. En ze zullen straks eeuwig dankdag hebben. Dankdag. Om dat lam te danken voor alles wat hij voor hen deed. Toen hij hun voedsel verwierf en toen hij hun ziel verloste. Toen hij hun kleding kocht en toen hij hen de mantel der gerechtigheid schonk. Ze zullen eeuwig dankdag hebben. In de weg der bekering zullen ze eraan komen. Om God eeuwig groot te maken. Voor de verlossing die hij wilde schenken. Amen. Psalm 98, vierde vers. Heere, u hebt ons ook vanavond weer de weg gewezen, de weg die u wel behagelijk is. En het is nooit een andere weg dan de weg van waarachtige bekering. Hoe zou het ook anders kunnen? Als we nu ongevallen engelen waren, dan hoefde dat zo niet verkondigd te worden. Dan hoefde de boodschap zo niet te luiden. Als we zondeloze mensen waren die u altijd bedoelen en altijd eer geven en altijd in dankbaarheid u de Heere vrezen en onze weg nooit voor u de Heere verderven, dan hoefde de boodschap zo niet te zijn. Dan kon u ons prijzen vanwege onze gehoorzaamheid en onze trouw, maar Heere, dat kan nu niet. Onze gerechtigheden zijn zelfs nog een wegwerpelijk kleed. En wat moet er dan van onze ongerechtigheden gezegd worden? O Heere, daarom het past ons om voor u in de schuld te komen en voor u in het stof te buigen. En voor uw heilig aangezicht te erkennen dat we doorbrengers zijn. Dat we zondaren zijn. U hebt u ons gezegend. En wat deden we met de zegeningen? En u hebt ons ook van oordelen en gerichten doen horen. En wat heeft dat in ons leven uitgewerkt? Kunnen wij zeggen, Heere, dat dat refrein uit Amos 4 door u vandaag niet herhaald hoeft te worden? Kunnen wij zeggen dat u dat van ons niet hoeft te zeggen? Evenwel hebt gij u niet bekeerd tot mij? O Heere, als we ons hart enigermate kennen, als gij ons door genade eerlijk maakt, dan weten we dat dat ook ons geldt. Dat dat ook vanavond door u over ons gezegd kan worden. En metterdaad wordt. En daarom, o Heere, nu gij ons deed horen dat woord, dat ernstige woord vol dreiging, maar toch ook met licht. Met genade licht vermengd. Dat woord dat spreekt van de rechter die voor de deur staat. Maar die nog toeft te komen. En die nog langmoedig is. En die nog genadetijd geeft. En die nog de verbondsgod is. En die nog langmoedig is. En die nog bekeringstijd geven wil. Nu wij dat woord gehoord hebben, Heere, nu bidden wij u. Laat het ingang vinden in onze harten. Laat dat sombere woord, dat toch een genadewoord is, laat dat woord uit een sombere tijd tot mensen in diepe ellende en zonde gesproken dan een woord mogen zijn waardoor ons hart wordt getroffen en waarin we toch mogen verstaan de lieflijke lokstem van het evangelie, want we mochten het horen en dat klinkt toch ook door in uw naam, o God. Dat gij uw zoon gezonden hebt om nu zulken zoals wij zijn op te zoeken en op te halen en de genade der bekering en van het geloof te geven. Dat uw zoon gekomen is om van zulke schepselen als wij zijn nog mensen te maken die echt dankdag leren houden. En die in de weg der bekering het nu op aarde in beginsel en straks in de eeuwigheid volmaakt mogen doen. U en het Lam alle eer en aanbidding toebrengen. Heren, dan zal het echt dankdag zijn. Als we dan terugzien, o zeker, dan hebben we inderdaad ook zoveel aan onze kant waarover we ons zullen moeten schamen. Maar als we dan zien mogen op u en op uw trouw die nimmer afliet, en op uw ontferming die nimmer eindigde, en op uw genade die alles overspant, en op uw barmhartigheid die alle nood wegnam, dan hebben we eeuwig dankenstof. Heere, leer ons er hier op aarde al wat van. En dan mogen we dat toch zeker ook vandaag doen, ziende op wat u gedaan hebt in ons aardse leven. Want het is waar, Heere, er zijn gerichten en oordelen, maar ze gaan voor een groot deel nog aan ons voorbij. Als we dan op onszelf zien en op ons volk en wat gij daar nog aan geeft en hoe gij daar nog zorgt en hoe gij nog wel doet en hoe gij nog in uw barmhartigheid uw hand opent en hoe gij overvloedig zegent en hoe ge zelfs een keer weer wilde brengen, in beginsel althans, in de zorgelijke economische situatie, en hoe toch ook in die dingen nog weer blijkt dat u ons nog niet vergeten bent. En dat is niet omdat we tot u teruggekeerd zijn, Heere. Dat is niet omdat wij in de weg van bekering naar onze schepper hebben leren vragen. Dat is niet omdat we als volk de God van het voorgeslacht te voet gevallen zijn, want we horen van u af en we wandelen op wegen die uw oordeel inroepen. Maar nochtans, Heere, gij zijt nog zo ontfermend, nog zo weldadig, dat we het eigenlijk ook niet kunnen begrijpen, dat uw gerichten nog niet voltrokken worden. O God, doe ons stilstaan bij uw langmoedigheid en doe ons verstaan wat uw woord daaromtrent zegt, dat de goede tierenheden des Heeren ons tot bekering leiden. Laat dat de vrucht zijn. Laat dat de vrucht zijn, Heer, en geef dat in ons midden, maar geef dat ook onder ons volk. Geef dat door de gerichten en door de weldaden, door de roepstemmen in beide, toch ook de vraag in het hart mag gaan leven, of de vraag in het hart mag worden versterkt. Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? Hoe zullen we wandelen? Wat zullen we doen? Opdat we met u leren rekenen, met u onze schepper, met u onze onderhouder. Heere, laat er dan waarlijk zo gedankt mogen worden, zodat ons danken een verlengstuk krijgt in een dankbaar leven. Een leven u de Heere toegewijd, een leven in uw dienst en aan uw dienst geheiligd. Heere, schenk het. Schenk dan door het krachtige werk van uw Heilige Geest ook in het midden van ons volksleven een terugkeer bij vorstenhuis, bij regering, bij ons volk. En dat we van hoog tot laag, dat we jong en oud, dat we klein en groot, dat wie we dan ook zijn, we het mogen leren, Heere, naar onze schepper te vragen, naar onze formeerder te zoeken, naar die God van wie uw eigen woord getuigt, dat gij menigvuldiglijk vergeeft. Heere, geef het om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 93, het tweede en het vierde vers. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond en uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.